Gemeente, namens de kerkraad mag ik het volgende aan u doorgeven. Dat gaat over de kerkdiensten. Donderdag aanstaande 10 mei op Hemelvaartsdag hoopt uw eigen predikant, dominee Breuren, om 9:30 voor te gaan in de dienst. Zondag 13 mei, 's morgens ook uw eigen predikant, dominee Breuren. Dan zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. En 's avonds zal voorgaan dominee Kok uit Oldebroek. Morgenavond om 7 mei om 8 uur zal er doopzitting zijn in de consistorie. De gaven die we in de dienst mogen geven, de eerste is voor het Sharon Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. De tweede is voor de kerk. En de derde, dat is dan als we weer naar huis gaan bij de uitgang, en die is ook voor de kerk. Tot zover deze mededelingen namens de kerkraad. Laten wij samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, warmhartigheid, troost worden u geschonken van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, en van de Heilige Geest, onze trooster. Amen. We willen samen gaan zingen uit Psalm 84. Daarvan het zesde vers over de Heere die goed en mild is en die het goede niet onthouden zal, zelfs niet in de dood voor degene die in oprechtheid voor hem leven. Psalm 84, het zesde vers. Wij willen nu eerst ons geloof belijden in God de Vader en in de Heer Jezus in de Heilige Geest. En als wij ons geloof hebben beleden, dan willen wij samen zingen uit Psalm 25, het zesde vers, of u nou ook lust hebt om de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. God zal zelf ook je leidsman wezen en ook leren hoe je wandelen moet. Psalm 25, vers 6, als antwoord op de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en ook geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en hij is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden en hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit daar nu aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige. En daar vandaan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van zonden. De opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij bidden om de leiding van de Heilige Geest, voor de opening van het woord van de Heere en van onze harten. Laten wij samen bidden. Almachtig en genadige God en Vader in onze Heer Jezus Christus, het is uw grote ontferming, Heere, dat wij ook vanavond hier weer samengeroepen zijn, als gemeente naar uw naam genoemd, een deel van uw wereldwijde kerk, die vandaag overal samenkomt om u te loven en te prijzen, om u te dienen, om te horen, Heere, wat u doet, ook in deze wereld, dat uw koninkrijk komt, en dat het ook hier mag komen. En daarom, Heere, wat een wonder dat we er ook vanavond nog weer getuigen van mogen zijn, van de grote daden van u, want het zijn grote daden, Heere. En als we dan zojuist ook hebben gezongen, van dat goed dat nooit meer vergaat, wat je nooit meer terug hoeft te geven, wat je nooit meer kwijtraakt, omdat u het geeft. Heren, laten we dan met z'n allen ook vanavond dat grote verlangen mogen ontvangen, om dat te mogen bezitten, en om daaruit te mogen leven, en om daar naartoe te mogen leven, in ons dagelijks leven. Dat we weten dat er een uitzicht is, een toekomst van u, Heer Jezus Christus. Want we blijven hier niet op aarde. Wij hebben niemand van ons heeft hier een blijvende stad, zoals uw woord zegt. Maar we zijn allemaal op doorreis naar de stad, naar de toekomst van u. En dan is het zo belangrijk, Heere, dat wij dan in dit leven dat goed dat nooit meer vergaat leren bezitten. Want we bezitten het van onszelf niet. We hebben het eigenlijk van de hand gedaan. We hebben tegen gekozen, tegen dat goed dat nooit meer vergaat. Maar nou komt u toch weer met die aanbieding. om dat nog weer opnieuw aan onze harten te leggen. En niet alleen met een aanbieding, Heere, u komt ook met uw Heilige Geest, opdat bij ons de vraag erna gaat leven, in ons jonge hart of bij het ouder worden, wie we ook zijn, dat er een vraag komt naar dat goed dat nooit meer vergaat. En dan zullen we het horen, ook vanavond, als de vraag er in ons hart is, het antwoord is er. Dat mogen wij zeker ook verkondigen. Dat is bij u, Heere, wat een wonder van uw genade. In de wereld is het vraag en aanbod, maar bij u is het het aanbod van uw genade. Aan iedereen, maar nou de vraag in ons hart. Dus geen vraag naar, Heere, en daarom wek ook bij ons de vraag naar dat goed dat nooit meer vergaat. En wat u, Heere Jezus, verdient hebt, op het kruis van Golgotha. En wilt, als daar vraag naar is vanavond, Heere, wilt u dan het antwoord ook geven? Wilt u dan laten zien dat de aanbieding, dat die voor ons bestemd is, voor degene die vragen naar u en naar uw sterkte, en die al uw heil, ons heil bewerkte. En als wij daaruit leven mogen, Heere, dat we mogen zitten, dat mogen ik bezitten. Dat goed dat nooit meer vergaat, dat mag ik, heb ik van de Heere gekregen, door het offer van de Heere Jezus. Daar heeft hij mij in geholpen, door het geloven met de Heilige Geest. Ik mag mijn hand op de Heere Jezus leggen, en ook amen op zijn offer zeggen. Heere, laat het ons dan bemoedigen, dat wat u gegeven hebt, dat we dat nooit meer kwijtraken. Al zijn we het wel eens kwijt en misschien vaker als dat we vaak denken ook. Maar toch raken we het nooit meer kwijt, omdat u het gegeven. En als we het zelf een beetje in ons bezit nemen, dan raken we het wel kwijt. Daarom bidden wij, Heere, zegen ons vanavond in de verkondiging van uw woord. Open onze harten en laat vooral zien wie u bent. Het hart van u, o hemelse Vader, geopend in de Heere Jezus. En dan door uw Heilige Geest onze harten daarvoor openmaken. Ook opnieuw, want ze kunnen soms weer zo dicht zijn, zitten. Daarom doen we het opnieuw, Heere. En als we hier met verlangen zitten, echt ook met een stukje blijdschap, vreugde, uitzicht, verlangen gekomen zijn om te horen de woorden van het eeuwige leven, dan zullen we ook vanavond ervaren dat we met u niet beschaamd zullen uitkomen. Maar wilt u ons dan ook helpen om de duivel te onderkennen? Want die zal vanavond ook zijn best doen. Die is er ook. En die zal gaan zitten stoken en alles in twijfel trekken. Maar Heere, geef dat we hem overwinnen mogen. En dat kan maar op één manier. Door het woord van u. Want dat is de waarheid. Zegent u ons zo met elkaar. De jongeren, de ouderen, de kinderen. Zegen ons ook als we thuis meeluisteren. En we niet naar de kerk konden. En horen ons gebed in de vergeving van onze zonden. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan vanavond lezen, gemeente, in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. In Korinthe is een christelijke gemeente, die hebben een brief van Paulus gekregen. Ongeveer in het jaar 55 na Christus. En uit die brief gaan we een stukje lezen uit hoofdstuk 15. In hoofdstuk 15 schrijft Paulus over de opstanding van de doden, eerst over de opstanding van de Heer Jezus, dan over de opstanding van de gelovigen, en dan in vers 35 schrijft hij iets over de opstanding van het lichaam. Vers 35 tot 49. Daar zal het vanavond ook over gaan in de verkondiging, over dit gedeelte. Vers 35 tot 49 over de opstanding van het lichaam. En Paulus die begint dan dat stukje als volgt in vers 35. Maar, hè, zo laat hij iemand zeggen, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig, hè, wat voor lichaam zullen zij komen, terugkomen? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorval van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, zoals hij wil, en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees van de mensen, en een ander is het vlees van de beesten, en een ander van de vissen, en een ander van de vogels. Er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid van de hemelse, en een andere van de aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon, en een andere is de heerlijkheid van de maan, en een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoe de aardse is, zo zijn ook de aardse. En hoedanig de hemelse is, zo danig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover lezen wij dit gedeelte uit het woord van God over de opstanding van het lichaam. De kerntekst gemeente uit dit gedeelte. De kerntekst is vers 42, wat er staat in vers 42 tot 44. 42 tot 44. Ik zal het nog even voorlezen. Daar staat, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God en de tekst voor de verkondiging vanavond. Voordat wij gaan luisteren naar de boodschap van de Heer, gaan wij de gaven geven die we mee mochten brengen voor de dienst van de Heer. In ieder geval nu twee, straks aan het eind nog één. En wij gaan zingen uit Psalm 103. Psalm 103, vers 7, 8 en 9. Vers 7 over de Heere die weet wat van zijn maaksel is te wachten. En dan van ons, ons leven, hè? Zoals de bloem die op het veld staat te pronken, maar ineens weg is, krachtloos is en teer en gebroken is. En vers 9 over de trouw van de Heere die door de generaties heen altijd dezelfde is. Psalm 103, vers 7, 8 en 9. gemeente, bij ons. Nou ja, bij ons in de gemeente hebben we de laatste weken een aantal sterfgevallen gehad. Iemand van 84, van 86, maar ook een kindje van 11 maanden. Nou, hier in de gemeente en omstreken, hè, een meisje van 14 jaar, verongelukt. Van de week begreep ik mevrouw Groeneweg overleden, 85. En op die begrafenissen, als de begrafenis is, dan lezen wij meestal, in alle gevallen, de geloofsbelijdenis. Bij het open graf, dan lees je de geloofsbelijdenis, die we vanavond ook hebben beleden. En als wij ons geloof belijden bij een open graf, dan belijden wij ook dit. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Als je daarover nadenkt, dat je dat belijdt, als we op het graf staan, wat belijden wij dan? Wat belijden wij dan? Want hier komen de vragen naar boven. Kan dat wel? De opstanding van mijn lichaam? En krijg ik dan hetzelfde lichaam weer terug? En hoe oud ben je dan? Krijg je je lichaam terug op de leeftijd waarop je overlijdt? 11 maanden? 14 jaar? 84? 85? 86 jaar? Of ben je dan allemaal even oud? Herken je elkaar dan? Of herken je elkaar niet meer? En als dat zo is, de opstanding van het lichaam. Hoe moet het dan met die mensen die verbrand zijn, bij een brand omgekomen zijn? En hoe moet het met die mensen die op zee verdronken zijn en nooit meer gevonden? Herkent u deze vragen een beetje? Jongelui, jongens en meisjes, wij ook. Wij als ouderen. Er zijn nog meer vragen te stellen, dat weet ik. Maar het gaat me even over zomaar een aantal vragen waar je mee kunt zitten. Als we bij een open graf belijden, ik geloof de opstanding van het lichaam. In ieder geval, 2000 jaar geleden werd er deze vraag ook gesteld. Paulus die voegt daar iemand in, hè? In vers 35. Hoe gaat dat? Hoe worden die doden opgewekt? En wat voor lichaam krijgen ze terug? En dan kunnen wij vanavond zeggen, ja, maar daar kunnen wij niet zoveel in kijken, in die toekomst. Dat is eigenlijk allemaal een beetje voor ons verborgen, dominee. Daar hangt eigenlijk een sluier overheen. Over de opstanding van het lichaam. Nou ja, dat is ook zo. Maar Paulus die zegt er wel iets van. En daar willen we vanavond eens naar luisteren. Wat Paulus daarvan zegt. Want hij gaat er wel op in, hè, op die vraag. En dat doet hij op een wijze waardoor hij door de geest geleid wordt. Hè, dus Paulus geeft geen eigen antwoorden. Hij geeft antwoorden die de Heilige Geest hem geleerd heeft. En zo ligt hij als het ware een tipje van de sluier voor ons op. En dat is toch ook best belangrijk, hè? Want het moet toch niet zo zijn, hè? Zoals die jongen van 16 tegen me zei, van als ik aan de toekomst denk, hou mee. Dan maak het me eerder bang, angstig. Daar wil ik eigenlijk liever helemaal niet aan denken. Zo onbekend allemaal voor mij. Nee, dat staat zo ver van me weg. En daar word ik alleen maar bang van. Dat is erg, hè? Als het zo onbekend is. En als het zo vaag is. En dat je er zo bang voor bent. Dat als je hoort bidden in de kerk. Heere Jezus, kom. Kom spoedig. Dat het bij jou gelijk door je gedachten heen gaat. Liever vandaag niet. En liever helemaal niet. Toch? Dat zou toch erg zijn. En daarom is het goed om daar eens iets van te mogen doorgeven. Dat we een toekomst tegemoet gaan die de Heere lief hebben. Geen onbekende toekomst. Maar een toekomst die vast ligt in de handen van de Heer Jezus. Daarom wil Paulus van ons vanavond een tipje van die sluier oplichten. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Of dat van iemand van 11 maanden is. Of van 14. Of van 43. Of van 66. Of 88. Het gaat ons allemaal aan. En als die Paulus dat nou doet, hè. Als hij dat nou doet. Dan moet je eens kijken. Ja, lees dat maar eens door. 1 Korinthe 15. Maar hij begint met een fundament, hè. Hij begint gelijk bij de basis. Wat is dat? Hij zegt, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Is dat echt gebeurd? Is dat echt gebeurd? Is de Heer Jezus echt opgestaan uit de doden? Nou, zegt Paulus, dan pak je je Bijbel er maar bij. Naar de schriften, zegt hij. En als Paulus zegt, je Bijbel erbij pakken, dan bedoelt hij natuurlijk het Oude Testament nog in zijn tijd. Maar ja, hij zet er geen teksten bij, Paulus. Hij zegt alleen maar naar de schriften. Nou, dus dan zoek je in de schriften. Waar moet je dan zijn? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 16. Daar gaat het over iemand die in het graf geen verderving heeft gezien. Zing David. Maar dat kan hij nooit van zichzelf gezongen hebben. Wat heeft dat wel gehad? Wel gezien verderving in het graf. Dat moet betrokken worden op de Heer Jezus. Dat doet Petrus ook met Pinksteren, hè? Als hij over de Heer Jezus preekt. En als u nog een stukje wil lezen daarover. Jesaja 25. Over die maaltijd voor alle volken. En dat de Heer een maaltijd voor alle volken aanricht. En dan het slot is dat de dood verslonden is tot overwinning. Ziet u? Pasen. Het open graf van de Heer Jezus. In het Oude Testament beloofd. Het is gebeurd. Het is gebeurd 2000 jaar geleden in Israël. Met andere woorden, die Bijbel die komt uit. Maak je daar niet ongerust over? Die Bijbel die komt echt uit. Dat is één. Tweede wat Paulus doet. Hij zegt, je kunt ook nog navragen hoor. Zegt hij daar aan de Korintiërs. Je kunt ook nog navragen. Een heleboel mensen die de Heer Jezus ontmoet hebben. Een discipel, hè, Petrus, kunt hem vragen. Of je vraagt het aan die broer van de Heer Jezus. Hé, Jacobus, heeft hem ook gezien. Nou, weet je, de Heer Jezus is ook op een mannendag geweest, hè. 500 broeders tegelijk. Ze hebben hem allemaal gezien. Je kunt het nog navragen, zegt Paulus. Paulus, die heeft deze brief 55 jaar na Christus, na de geboorte van Christus geschreven. Dus zo ruim 20 jaar na de opstanding. Dus na 20 jaar dat de Heer Jezus op die mannendag was. Nou, de meesten zijn nog in leven hoor, zegt Paulus. Dus je kunt het nachecken en navragen. Ze hebben het met eigen ogen gezien. Dat is twee. En het derde is, ik heb hem zelf ook gezien, zegt hij. Ik heb de Heer Jezus in levende lijven ontmoet. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus was toch opgevaren naar de hemel? Ja, maar ik heb hem toch ontmoet, zegt Paulus. Weet je, op de weg naar Damascus. Ineens, toen was daar die stem van Jezus. Alsof de Heer Jezus apart voor Paulus naar de aarde gekomen was. Om hem te arresteren. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Wat vervolg je mij? Nou, dat was de arrestatie van Paulus door de Heer Jezus. Daar heb ik de Heer Jezus ontmoet. En de stem van Jezus gehoord. Vers 3. Dus Paulus zegt, ik heb hem ook gezien, gehoord, zijn stem. Waarom begint die Paulus nou eigenlijk hiermee? Met de... Die opstanding van de Heer Jezus. Oh ja, hij schrijft aan de christelijke gemeente in Korinthe. Korinthe. Dat lag in Griekenland, hè. En als je nou tegen de Grieken over de opstanding van de doden en van het lichaam praat, daar hebben ze maar één woord voor. Onzin. Onzin. Dat lees je ook trouwens als Paulus op die mat staat te preken, hè, op de Areopagus. En dan gaat hij, op een gegeven moment preekt Paulus over de opstanding van de Heer Jezus. Ha, ze draaien zich om en ze lopen weg. Nee, joh, onzin. Onzin. Maar hoe kwamen ze erop? Waarom vonden die Grieken dit een onzin? Om over de opstanding van het lichaam te spreken. Waarom? Nou... Daar was in Griekenland de cultuur, de invloed van je lichaam is niks waard. Je ziel, dat is alles. Dat is alles. En wees maar blij dat je lichaam een keer sterft, want dan kan die ziel uit die gevangenis. Het lichaam was voor de ziel gewoon een gevangenis. Dat was de boodschap van de Grieken. Wat is die ziel blij, man? Als hij dat lichaam kwijt is, kan hij zijn vleugels uitslaan. En is hij vrij van het lichaam. Oh, dus ze zeiden, de ziel is het slachtoffer van het lichaam. En Paulus zegt, denken jullie dat? Denken jullie dat je ziel het slachtoffer is van je lichaam? Dat lichaam een gevangenis is voor je ziel? Het is precies andersom. Het lichaam is slachtoffer van je ziel. Oh ja, zegt hij. Jazeker. Want waar heb ik mee gezondigd? Met mijn lichaam? Nee, met mijn ziel. Met mijn ik. De zonde zit in mijn hart. En zo heb ik ook, daardoor heb ik ook mijn lichaam meegetrokken van God af. Is vergankelijk geworden. Verderfelijk. Het lichaam is het slachtoffer geworden ook. Van wat ik met mijn hart gekozen heb. Tegen God. En daarom, de opstanding van het lichaam, wat we belijden bij een open graf, dat zit in het basispakket van het geloof, toch? De 12 artikelen, dat is het basispakket van het geloof. En in dat basispakket zit, ik geloof, de opstanding van het lichaam. Maar hoe zit het nou met je lichaam dan? Wat gebeurt er dan met mijn lichaam? Nou, ik zei al, Paulus die laat in vers 35, laat hij iemand een vraag stellen. Hè? Als de doden opstaan, met wat voor lichaam komen ze dan terug? En dan moet je kijken hoe die antwoordt. Dan zegt hij, gij dwaas. Gij dwaas. Ook apart, of niet? Zeg je voor, jongelui, hè? Catechisatie. En je stelt een vraag. Je zit ergens mee. En de dominee, die zegt, dwaas. Nou, dan laat je het wel. Om voortaan je vragen te stellen, denk ik. Want dan zeg je, ja, word ik nou serieus genomen? Of word ik niet serieus genomen? Wat denk je, als het zo moet? Als ze zo beginnen, Nou, dan hou ik mijn vragen wel bij me. Dan zoek ik het zelf wel uit. Waarom doet die Paulus dit dan? Dwaas. Nou, dat woordje dwaas, dat betekent dit. Onverstandige. Onverstandige. Met andere woorden, Paulus die zegt, gebruik nou je verstand is. Gebruik nou je verstand is. En dat nog wel bij de opstanding van het lichaam. Dan moet je toch je verstand uitschakelen. Want dit gaat toch ons verstand helemaal te boven, of niet? En toch zegt Paulus, hè? Gebruik je verstand. Denk nou eens logisch na. Denk eens logisch na. Waarover? Nou, zegt Paulus. Pak nou eens een graankorrel. Hij heeft het over een tarwekorrel. Ik neem vanavond maar een maïskorrel. Pak eens een maïskorrel. Wat gebeurt er met die maïskorrel? Tja, die zaai je in de grond, of niet? En dan? Ja, dan sterft die korrel in de grond. Ja, maar dan hou je niks meer over. Ja, toch wel. Want uit die gestorven maïskorrel komt een maïsstengel met een maïskorf en met korrels erin. Met andere woorden, denk eens logisch na. Wat je zaait, dat kan niet groeien als het niet gestorven is. Nou, daar is de hele natuur vol van. Daar hebben we het toch met z'n allen over in de natuur. U kunt dat volop zien. Je zaait iets. En ja, dat sterft in je grond. En dan kan het ook gaan groeien. Hoe komt dat? Dat gebeurt. Ja, dat is de hand van de schepper. Die heeft deze wet van de natuur bedacht. Nou, als de schepper dat kan, jongens en meisjes, hè. Als hij al die korrels kan laten groeien, wat denk je? Kan die dan ook niet zorgen voor de opstanding van het lichaam? Als mijn lichaam in de aarde gezaaid wordt, wat denk je? Kan de Heer daarvoor zorgen of niet? Oké. Maar nou dat lichaam. Wat voor lichaam krijg ik terug? Hetzelfde? Of is het anders? Eerst hetzelfde lichaam. O ja, zegt u. Ja, zeg Paulus, hè. Die maïskorrel in de grond. En die maïsstengel met die maïskorf. En die korrels erin. Boven de grond. Dat is maïs. Of niet? Ja, je kunt geen maïskorrel in de grond stoppen. En dat je op een gegeven moment zegt van, hé, hey, daar komt een tarwekorrel uit. Nee, dat, een tarwestengel. Nee, dat gebeurt niet. Het is een maïskorrel. En een maïsstengel met een maïskorf komt er omhoog. Dat is maïs. En het blijft maïs. Die korrel, dat is mijn lichaam. Dat gezaaid wordt in de aarde. Die korf met die korrels op die maïsstengel, dat is het opstandingslichaam wat God mij geeft. Weet je wat dat betekent? Ik ben mens en ik blijf mens. Door God op aarde geschapen, door God gewild, mens naar Gods bedoeling. En dat blijf ik ook als ik herschapen word. Met een nieuw lichaam. Ik ben en ik blijf mens. Maar, en dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde wat het lichaam betreft. Mens zijn en mens blijven. Ook bij de opstanding van het lichaam. Maar het is ook anders. Het is ook weer anders, hè. Wat is die korrel die gezaaid wordt? Dat is mijn lichaam. Dat is vergankelijk, verderfelijk, oneer, zwak. Wat betekent dat? Verderfelijk, vergankelijk. Nou, dat het broos is. Breekbaar. We dragen ziekte om, handicap. De dood zit zelfs in ons lichaam. En we zijn vatbaar voor van alles en nog wat. Hè? Misschien hoort u wel eens van iemand die ze, dat je hoort, zo, die heeft die of die ziekte. Hè? Nee, ze. Ook, komt niet zo vaak voor. Denk nooit, je kunt nooit denken, het zal mij niet overkomen. Als je ouder wordt, zeggen de ouderen, we takelen af, gedachten en zo. Kan soms al op jonge leeftijd. Anderen zeggen, het kaarsje van het leven gaat langzaam uit. In ieder geval, de uiterste houdbaarheid van ons lichaam, dat is ongeveer 100 jaar. Verderfelijk. Vergankelijk. Dan staat er oneer. Oneer. Hoe wordt dat wel eens gezegd van ons lichaam en van onze geboorte? Van onze geboorte. Je bent een parel in Gods hand. Alleen, het is een geschonden parel. Hè? Er zijn stukken af. Of niet? Ja, er zijn stukken af. Hij is niet meer zo mooi als toen God hem geschapen heeft. Er zijn echt stukken af. Door de breuk met God, door de zonde, is de glans van die parel eraf. Het lichaam, mijn lichaam, beantwoord niet meer aan Gods bedoeling. Dat wil zeggen, ik mag met mijn lichaam de Heere dienen. En ik mag hem prijzen. Ik mag ook met mijn lichaam de Heere, aan de Heere toewijden. Maar je hebt je remmingen en je stremmingen, ook met je lichaam. Het lukt niet zoals het zou moeten gebeuren. Zoals Paulus het ook in Romeinen 7 zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes dood? Van dat verderfelijke, van dat vergankelijke. Van dat lichaam. Van die geschonden parel. En dan ook nog zwak. Zwak. Iemand vergelijkt ons lichaam met een riet. Een riet dat stevig staat. Hè. Maar er zit zomaar knakken in. Hè. Kan zomaar knakken. We hebben het ook gelezen. Hè, van, gezongen trouwens. Met de psalm. Die bloem die zo mooi staat. En ineens knak. Knak. We lopen knakken op. Hè. Mens loopt tegen zijn grenzen aan. Ook met zijn lichaam. Maar ook in je geloofsleven. Toch? God liefhebben. God kennen, jongens. Het mag er zijn en je mag het doen. En je mag het met ziel en lichaam ook doen. Maar ben je nooit moe 's avonds? Dat je zit nou stille tijd doe ik morgenavond wel. Morgenavond lees ik wel extra uit mijn dagboekje. Maar nou ben ik zo moe. Ik heb er geen zin meer in. Ik sla het maar een keer over. Het is nog niet volmaakt. Hé. Dat is de korrel die gezaaid wordt. Mijn lichaam. Wat is de stengel? Met die maiskolf en die korrels. Dat is mijn opstandingslichaam. En dat betekent, zoals Paulus dat ook zegt, onverderfelijk. En het is heerlijk. En het is kracht. Toch? Onverderfelijk, heerlijkheid en kracht. Onverderfelijk. Onvergankelijk. Weet je wat? Ja, hoe moet je dat zeggen? Hoe moet je dat zeggen? Nou ja, ik gebruik een woordje. Dat kunnen alle jongens en meisjes hier heel goed begrijpen. spik, splinter, nieuw. Spik, splinter, nieuw. Maar misschien heb je wel eens zo'n spik, splinter, nieuwe fiets gekregen. €500. Prachtige fiets. Daar ben je op gaan fietsen natuurlijk. Op een gegeven moment. Na een jaar dacht je, nou, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Ja, maar. Je hebt wel gekocht. Nou, weet je wat? Op Marktplaats. Kijken of dat er iemand hem wil kopen. Dan kan ik misschien nog weer wat anders. En ja hoor, iemand die wilde dat. €400. Hè? €100 eraf? Ja, natuurlijk. Want hij is al wat versleten. Of niet? Dan gaat de prijs dalen. Dat is met het nieuwe lichaam niet zo. Dat blijft altijd spik, splinter, nieuw. Dan ben je eeuwig fit. Altijd gezond. Geen spoortje handicap, dood, zonde zit er nog in. 100% gericht op God en het dienen van Hem. Onvergankelijk, onverderfelijk. En dan het tweede, heerlijkheid. Ja, toch weer die parel in Gods hand. Compleet nieuw. Compleet nieuw. De Heere heeft die stukken weggewerkt die eraf waren. En hij heeft een nieuwe parel ervan gemaakt. Hoe dan? Hoe gaat dat? Mijn lichaam sterft. Om alle sporen die het in zich heeft van ziekte, zonde, verderf, dood, handicap, wat het ook maar zijn, kwijt te raken. Want dat blijft achter in het graf. Maar ik krijg een nieuw lichaam. In alle heerlijkheid. Helemaal vol van de Heer Jezus. Een en al liefde. Zal stralen. Het zal stralen. Het lichaam. Het nieuwe lichaam bij God. Een en al oog en hart voor God en voor je naaste. Doorzichtig als glas, las ik. Nergens geen schuilhoekjes meer waar je nog iets kan verstoppen. Helemaal doorzichtig. Volmaakt. Zoals de Vader zelf volmaakt is. Heerlijkheid. En dan kracht, hè, kracht. Dat wil zeggen, je krijgt ongekende mogelijkheden. O ja, ja zeker. Want weet u, wij zitten over die vraag. Hoe zal ik, zal mijn lichaam zijn en zullen we elkaar herkennen? Prima. Maar als gelovige, dan leer je toch ook jongelui. Dat je denkt, hoe kan ik ooit daar bij God verkeren, toch? In die heerlijkheid, in die heiligheid, in die complete reinheid van God. Hoe kan ik ooit bij God vertoeven? Rechtstreeks contact met de Heer. Hier hebben we een tussenpersoon, de Heer Jezus. Daar hebben we geen tussenpersoon meer nodig. Daar hebben we contact met de Vader en met de Heer Jezus. Met de Heilige Geest. Hoe zal dat kunnen? Nou, door dat nieuwe lichaam. Met die ongekende mogelijkheden. Waarin je altijd bij God kunt verkeren. Dienstbaar aan zijn eer en zijn glorie. Zonder ook maar één seconde tegenzin. Daar zullen we zijn zoals God het bedoeld. Ben ik dan herkenbaar? Door anderen? Herken ik andere mensen? Paulus die zegt van wel. Zegt hij van wel? Zegt hij, ja. Tenminste, zo lees ik dat. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Wat is dat? Natuurlijk lichaam. Ik las, dat is ons lichaam dat geschapen is voor de natuurlijke verhoudingen hier op aarde met elkaar, hè? Paulus die wijst ook in dit stukje, hè, vers 45, op Adam. De eerste mens. Met een natuurlijk lichaam. Waarom? En hoe heeft God Adam geschapen? Hoeft hij Eva geschapen? Als met een natuurlijk lichaam. Ze waren op elkaar betrokken. De relaties met elkaar, man en vrouw. Zodat de lichamen daar ook op ingesteld zijn. Toch? Al die relaties hier op aarde. Man, vrouw, ouders, kinderen. Broers en zussen. Die bloedband bijvoorbeeld. Dat natuurlijke lichaam. Waar je hier op aarde mee mag leven, kunt leven. Relaties met elkaar kunt opbouwen. Dat is vergankelijk. Oneer, zwak. Dat wordt gezaaid in de aarde. En dan sterft dat lichaam af aan al die natuurlijke relaties op aarde. En dat is vaak ook aan één kant de vreugde. Voor degene die heen gaat en naar de Here mag gaan. Om daar in de heerlijkheid van God te mogen, de Here te mogen aanbidden. Maar degene die achterblijven. Die zitten nog met die natuurlijke relaties. En die hebben daar de pijn van, het verdriet. En de strijd ook. En daarom mag het ons troosten. Te midden van alle pijn en verdriet. Die er zo diep kan zijn in ons hart. Dat we op reis zijn naar die toekomst. Waarin een nieuw lichaam ons deel zal zijn. Want dat nieuwe lichaam. Dat is een geestelijk lichaam. Dat is een lichaam dat God schept voor de nieuwe verhoudingen. De verhoudingen met God, met de Heer Jezus, met de Heilige Geest. Maar ook de verhoudingen met alle die de Heer Jezus hebben lief gekregen. Met wie je de eeuwigheid bij God gaat doorbrengen. Tja, de Heer Jezus zegt, je zult daar aan zitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Ze zullen herkenbaar voor je zijn. En jij voor hen. Ongelooflijk. Die grote schare. Voor de troon van God. Waarvan je leest in Openbaringen 7. En daar loop ik ook tussen. Nou ja, u voelt wel aan hoe dat allemaal zal zijn. En hoe dat voelt. Dat kunnen wij allemaal nog niet zo precies zeggen. Dat merk je wel. Maar één ding is duidelijk. Met dat nieuwe lichaam ga je er altijd op vooruit. Maar het is nog oneindig heerlijker dan ik het en u het ons kunnen voorstellen. Ja toch? Want die stengel met die maïskorrels, dat is toch de oogst? Nou, dat is toch veel heerlijker dan alleen die korrel die de grond in gaat. De maïskorrel. Krijg ik hetzelfde lichaam terug? Ben ik herkenbaar? Anders. Jazeker. Maar wel heerlijker. Maar het wordt er niet minder op. Zei iemand. Nee, zeker niet. Je gaat er oneindig op vooruit. En wie zorgt daarvoor? Nou, dan komt Paulus met de tweede Adam, de Heer Jezus, in dit stukje. Hij staat aan de basis van dit wonder, van het opstandingslichaam. En weet je waarom hij de basis is? Omdat de Heer Jezus ook een keer dat voorbeeld van die korrel gebruikt heeft. Johannes 12. Dan gebruikt hij het voorbeeld van die tarwekorrel. Zoals die tarwekorrel in de aarde gezaaid moet worden en daarin sterft. En vrucht voortbrengt. Zo zal ik, zegt de Heer Jezus, in de aarde sterven. En uit die ene tarwekorrel komt die grote schade voor. Die daar mag staan voor de troon van God. Die ene tarwekorrel, de Heer Jezus, die zichzelf daarvoor geofferd heeft. Zal een grote vrucht zien, een geweldige oogst. Van al die mensen. Of je nou 11 maanden bent. Of 14. Of 25. Of 43. Of 85. Maar je mag er allemaal dan staan. Voor de troon van God. Met een nieuw opstandingslichaam. Want die prijs is al lang betaald door de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Dat moest hoor, dat moest. Want anders was er niks, geen nieuws aan ons lichaam meer te repareren. Integendeel, het moest gebeuren. Maar hij heeft het ook gedaan. Daarom zullen wij ook, zegt Paulus ergens anders, met ons lichaam op de Heer Jezus lijken. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. Nou, wat is dat? Gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus had ook een natuurlijk lichaam. Voor de aardse relaties, net als u en ik. Maar na zijn opstanding had hij een nieuw opstandingslichaam. En als Maria hem wilde vasthouden, weet je wel, toen zei de Heer Jezus, nee Maria, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. De aardse relaties zijn voor mij voorbij. Ik ga naar mijn vader en uw vader. En zo'n lichaam krijg ik ook. En u? En jij? En ik? Ben je er ook bij? Heeft de Heer Jezus voor u, voor jou ook een nieuw opstandingslichaam gekocht? Dat kun je weten. Waaraan? Ja, aan het geloof in de Heer Jezus. Ja, tuurlijk. Wat is dat geloof in de Heer Jezus? Dan moet je naar je lichaam kijken. Waarom is dat nou verderfelijk? Oneer. Zwak. Wiens schuld is dat? Is dat de schuld van God? Je leest wel eens dat er een serie auto's terug moet komen. Hè? Want dan is er een mankement geconstateerd. Bij al die auto's. Constructiefout. Oké. Dat ons lichaam verderfelijk is. Vergankelijk. Oneer. Is dat een constructiefout van God? Bij de schepping? Nou? Of zeg je nee? Dat komt door ons. Dat is door de zonde die breuk met God gekomen. Ben je al zover? Om dat te zeggen. Dat te belijden. Daarvoor uit te komen. Dat wil de Heilige Geest je leren. Dan moet je om bidden. Oprecht. Met berouw. Dat je zegt, oh God, dit lichaam, die geschonden parel. U hebt alle reden om hem weg te werpen. Wat heb ik het stuk gemaakt? Wat heb ik er soms mee uitgehaald, toch? En misschien nog wel. Wat moet God met deze geschonden parel, mijn lichaam? Weet je wat God daarmee moet? Dan zegt de Heere vanavond. Ik wil hem nieuw maken. Spiksplinternieuw. Door de Heer Jezus. Dat is wat? Dat is een liefde dat God zegt, wegwerpen, nee. Komt er mij naar mij toe. Komt er mij naar mij toe. Ik zal hem nieuw maken. Een nieuwe parel. Nou, deel je hier nou in. Want weet u, in 1 Korinther 15 gaat het over de gelovigen. Toch? Er is ook een andere toekomst. Hè? Als je niet van de Heer Jezus bent, zul je ook opstaan. Ook met ziel en lichaam. Maar dan kom je niet bij de Heer Jezus. Dan kom je in die plaats waar je altijd eeuwig de straf moet ondergaan in de hel. Wil je daar de eeuwigheid door gaan brengen? Nou, als ik dat vraag en u vraagt dat aan mij, dan zegt nee, daar wil ik niet komen. Oké. Wil je dan je leven zoals het nu is? Met heel je hebben en houden, met alles wat er aan mankeert, ook je lichaam. Wil je dat aan de Heer Jezus toevertrouwen? Wil je je bekeren? En wil je een nieuw leven met hem beginnen? Of zeg je, nou ja, dat gaan we nou weer net iets te ver. Want ja, ik heb dit nog en ik zou graag dat nog en zus en zo en dat en dit. Een beetje neutraal blijven. Vergis je niet, want dan kom je er wel. Dan kom je er wel. Wat moet je dan, zegt u? Nou, de Heer Jezus wil vandaag zaken met u doen. Hij wil zaken met u doen. En hij zegt vanavond, ik ben de opstanding en het leven. Als je nou in mij gelooft, zul je eeuwig leven. Wat wil de Heer Jezus daarmee? Nou, dat je met heel dat boeltje van je leven naar hem toe gaat. En dat je de zaak voor hem neerlegt. Hij zegt, Heer Jezus, dit is, ik kan er niks meer van maken. Wat moet ik? Wat moet ik? Dan zegt de Heer Jezus, maar ik kan er wel wat van maken. En ik heb er wat van gemaakt door mijn offer. Dat ga ik aan je uitdelen. Dat is wat. Kom naar mij toe. Allemaal. Allemaal, zegt u. Hou eens even. De hemel. Dat is geen familiereunie. Dat hoor je wel. Hè? Mijn opa en mijn oma. En dan kom ik weer bij mijn moeder en zo. De hemel is geen familiereunie. Dat is een eeuwig thuis voor alle die de Heer Jezus hebben lief gekregen. Maar je mag er wel met heel je familie komen. Wist u dat? En dat zeg ik niet. We hebben het met elkaar gezongen. Uit Psalm 103. Over dat verbond van God. Dat doorgaat van generatie op generatie. En in dat verbond zegt de Heer: vaders en moeders met je kinderen. Kom naar mij toe. Je mag er met heel je familie komen. Maar stuk voor stuk ga je door het proces van de bekering heen. En van het geloof in de Heer Jezus. Nou, wat een toekomst, hè. Met de Heer Jezus, hè. Met al diegenen die de Heer Jezus lief hebben. En dat je daar dan volmaakt mag zijn. In het dienen van hem. En dan heb je nou misschien niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Dat kan ik ook niet. Eén vraag is pasklaar beantwoord. Dat als er nou gebeden wordt. Heer Jezus, kom spoedig. Kom spoedig. En er gaat zoiets door je hoofd in. En liever ergens nu nog niet. Dat je daar een antwoord op hebt. Dat je mag weten. Als u komt, Heer Jezus. Dan ben ik voor uw rekening. En dan ben ik altijd veilig. Want u zorgt voor mij. Naar lichaam en naar ziel. Kijk, en dan heb je ook een blij vooruitzicht. Amen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 17. Het zevende en het achtste vers. Het zevende, dat is: red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heilgoed achten. Hè? Dus ja, die hebben hier alles. Voor zover ze dat kunnen. En dan is het op. Vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ja. De wereld die zegt. Het is op. Gods kinderen zeggen. Het is op. Helemaal niet. Dan gaat het pas echt beginnen. Psalm 17 vers 7 en 8. Laten wij gemeente God danken en voor elkaar bidden. Genadige en almachtige God en Vader in de Heer Jezus Christus. Danken u, Heere, voor uw toekomst. En dat u een tipje van de sluier liet oplichten. Van dat heerlijke ook van ons lichaam. Geef, Heere, dat we delen in de genade van de Heer Jezus. En hoe belangrijk dat is om hem te kennen. En wat gevaarlijk het is als wij hem niet kennen. En daar kunnen we zo mee zitten soms ook, Heere. Dat we het zo gevaarlijk vinden, ook voor onszelf. Maar hoe moet het dan anders worden? En dan doen we er soms van alles aan. En dat is ook goed, Heere. Maar uiteindelijk, u doet het. En u geeft uw genade aan allen die u daar hartelijk om bidden. Die erom verlegen zijn geraakt door de Heilige Geest. Ik wil u vragen, Heere, geef zo uw zegen. Uw troost ook voor alle die rouw en verdriet hebben. En geef dat ze dit uitzicht ook mogen hebben. Dat kan te midden van alle verdriet en rouw, dat zo ontzettend diep kan gaan, waar we soms geen voorstelling van hebben. Maar dat het dan een troost is, die nog dieper gaat. En die mens kracht geeft, moed geeft, om zelfs de moeilijkste dingen te dragen. Vooral als we gedragen worden door uw handen. Van onder eeuwige armen. Heere, zegent u ons ermee. Alle die rouw en verdriet hebben. En help ze erin. En wilt u ons allemaal ervoor klaarmaken. Voor die toekomst van de Heer Jezus. Door uw woord en geest. We vragen dat ook voor de gemeente. Wilt u haar ook zegenen. Ook collega, broeder Breuren die het werk hier mag doen. In uw naam ook, Heere, en ook met alle die hem daarin helpen, in het ambt en in het ambt van alle gelovigen. Ieder op zijn eigen taken, met zijn eigen roeping, maar allemaal dienstbaar aan uw gemeente, want daar gaat het toch om, Heere. Om u te eren, te loven en te prijzen. Zegen, dat werk. Altijd weer, naar uw belofte. En laat dat zaad wat gezaaid wordt, dat gaat altijd in de grond van ons hart, Heere. En daar zal het sterven en vrucht dragen. Naar uw eigen belofte. Ook het zaad van uw evangelie. We vragen, Heere, voor de jongeren van de gemeente. Ook als ze de komende week een aantal dagen weggaan met elkaar. Geef ze fijne dagen. Maar vooral ook uw zegen over deze dagen. Dat ze met elkaar er ook over mogen nadenken. Zo jong als ze zijn, mag ik nou delen in de genade van de Heer Jezus en in dat nieuwe lichaam. We willen u bidden, Heere, ook zo voor de gemeente, voor de ouders, de gezinnen. Wat is het een genade, Heere, dat u de deur openzet voor de gezinnen, voor de families. Dat het van generatie op generatie mag gaan. En wat is het een wonder als er van de families te mogen zijn, Heere. Waarvan we weten ze zijn bij de Heere. Maar we kunnen er ook zo mee tobben. Als je het zelf mag weten. En je kinderen, je kleinkinderen. Zitten op een heel ander spoor op terecht gekomen. Hoe moet dat, Heere? Of dat een van de kinderen ervan mag getuigen. En dat je zelf als vader of moeder moet zeggen. Is verder als ik. Die kent de Heer en ik nog niet. Heere, laat er dan een grote drang zijn. Een sterke roeping. Tot u de Heer om uw verbond en uw beloften. Die in de Heer Jezus ja en amen zijn. Heere, geef zo uw zegen. Ook in deze week die weer begonnen is. En wilt u ons leiden. In alle dingen. Dat we dienstbaar mogen zijn aan elkaar. Maar ook voor anderen. Ook naar buiten toe uitstraling mogen hebben. En dat wij ook in alles wat we doen op het werk of op het bedrijf ook. Of met studie ook in de vakantietijd. Dat we ons richten op u, Heere. En wat u wilt dat we doen zullen. Hoor ons gebed als we dit van u vragen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Wij willen nog samen zingen, gemeente, uit Psalm 68. Psalm 68, en daarvan het tweede vers. Dat is: het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En dan komt het. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt tot een hoogste toppunt stijgen. Daar heb je nou dat nieuwe lichaam voor nodig. Psalm 68, vers 2. Wij mogen naar huis gaan en ik mag u de zegen van de Heere meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.